Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
Het mag.
Ik heb dingen langzamer afgespeeld in een emulator, zodat ik makkelijker de bossfights kon winnen. Maar zo ben ik dan weer.
Hey! Je maakt gewoon een soort van een real-time game, maak je gewoon turn-based. Door gewoon ja. Framepje voor framepje te spelen.
Ja.
Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers Podcast. Mijn naam is Wout en vandaag zit ik om tafel met Jurien Nubachs.
Hallo.
Met Arnoud Wokke.
Hoi.
En daar moet je het mee doen.
Ik kijk naar mijn linkerkant en ik zie niemand.
Niemand.
Iedereen heeft cursus of is andere dingen aan
iedereen
het doen.
Iedereen is heel druk hier, dus we hadden allemaal onderwerpen. Daan kun je aanschrijven? Ja, nee. Ja, volgende week en andere mensen volgende week.
Ja.
Dus,
ja, ik heb je superleuk voor de podcast, maar kan niet. Maar ik heb wel superleuk voor de podcast.
Oh. Ja, dus echt, er zijn dingen die eraan komen, dat wil je niet weten. Oh, dat wil je wel weten, maar dat gaan we niet zeggen. Dat gaan nog komen. Arnoud
heeft ook niet eens het nummer nu ingevuld van de podcast die het is. Normaal gesproken staat die keurig welk nummer.
Er staat gewoon, onderwerp staat er ook bij. Maar er is genoeg gebeurd in
inderdaad.
De wereld der technologie.
Bam, 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 bam.
Bam, bam, bam. Dus daar gaan we, er is gewoon een podcast, dat is het probleem gewoon niet. En er is ook weer genoeg post. Ik ga op een gegeven moment wel het onderwerp mijn glasvezel afkappen.
Gaat het over jouw glasvezel?
Nou ja, ik ben wel elke keer het haakje waardoor het om glasvezel gaat, heb ik idee. Want er waren heel veel mensen die hierover praten over hun eigen ervaring met hoe lang het duurde voordat het aangesloten was. En ik werd daar niet hoopvoller van.
Mm-hmm.
Zei Computer Junkie. Ik heb hier 4 jaar lopen yo-yo'en tussen KPN en Rechtfiber en andere ISP's. Ze gaven elkaar allemaal de schuld. Ik heb uiteindelijk zelf de kabel opgegraven en naar de meterkast gebracht. En binnen 2 weken was ik aangesloten. Maar wel meer mensen die zeiden van ja, dat er zo'n sprietje uit je grond steekt, dat kan het nog best wel lang duren voordat er uiteindelijk iets mee gebeurt. Dus dat is niet heel hoopvol.
Nee.
Maar dat is misschien wel gewoon de keiharde pijnlijke realiteit.
Volgende week in de post. Allemaal mensen die zo'n sprietje uit de grond zagen steken binnen 2 weken glasvezel.
Ik vind het wel een baasactie om gewoon zelf door te trekken en dan klaar.
Ja, bij mij gaat die uiteindelijk, is me beloofd, in mijn meterkast uitkomen. Dus dan hoeft er niks doorgetrokken te worden, want dan is het dan kun je gewoon doe modem.
Ja.
Maar misschien is het is ook een soort exposure therapy. Hoe meer ik misschien over dit soort dingen lees,
mm-hmm.
hoe meer ik vrede heb met het feit dat het zo lang duurt.
Precies, je bent niet alleen.
Ik word ook een beetje afgestompt erdoor. Hè? maar dat was Computer Junkie. Een vraag van Challing 123. Hoi, redactie. Ik heb een vraagje. Ik gebruik zelf Fountain om naar de podcast te luisteren en heb een aantal sats opgebouwd. Graag zou ik deze terugdoneren aan jullie. Maar is de podcast geclaimd of krijgen jullie dan dus de Satoshi die ik doneer of gaan die verloren? Ik las dit en ik denk, op drie plekken in die zin dacht ik, wat? Dus toen ben ik maar gaan zoeken. Fountain is inderdaad een podcast app.
Ja.
En die is gekoppeld aan een soort crypto verdienmodel.
Mm-hmm.
Dus blijkbaar als hij zegt, ik heb sats opgebouwd, dat is dan dus Satoshi en dat is hem ik aan een cryptovaluta.
Volgens mij is een Satoshi niet gewoon een miljoenste bitcoin of zoiets.
Dat zou kunnen, inderdaad. Maar in ieder geval, dus doordat hij luistert, genereert hij dat. De vraag is, Challenge 3, of het korte antwoord is. Nee, daar zien we helemaal niks van. Ja. Ik zal eens gaan kijken of en hoe we dit kunnen claimen. Maar alsnog, als wij dan een miljoenste bitcoin hebben, is ook maar even de vraag hoe we daar iets mee kunnen.
Ja. Kunnen we gewoon een crypto zwarte geldpot opbouwen voor dat hij dat toch gewoon een
zwart, uitje doet. We hebben nooit zwart pot geld gehad. Waar heb je het over?
Nee, dat is
helemaal. Nee, maar ik hoor daarvan dat.
Maar
dat
andere bedrijven hebben dat.
Maar de vraag is, als we als redactie of als tweakers crypto zouden hebben, hoe ga je het inzetten?
Mm.
We kunnen er geen borrel van organiseren, zeg maar. Ja, of je moet dan weer gaan ingewikkeld.
Maar ik weet niet of je de koers van de bitcoin volgt, maar dat...
Oh ja, zeker.
Een miljoenste bitcoin nog net niet, inderdaad. Nee,
privé heb ik het ook. Maar ik ga wel even kijken hoe dat met dat claimen zit, want ik ken het niet. Dus vind ik op zich wel geinig om even in te duiken. Oké, dan hebben we echt een beerput opengetrokken rondom emulation, downloadable games op een schijfje. Heb je het recht om dingen na zoveel jaar nog te spelen? Als je het interessant vindt, ga vooral in de reacties van de vorige podcast kijken.
Ja, want er zijn heel veel aannames. En ik lees heel veel, je hebt het recht. En dan denk ik, nee, dat vind jij dat dat zo is. Maar dat heb je helemaal niet.
Dat is eigenlijk een juridische kwestie.
Maar dat is het. Weet je, als je echt puur gaat kijken en niet wat wenselijk is of wat je zou mogen verwachten als consument, maar puur waar je juridisch recht op hebt, dan mag jij een game kopen. Dan mag de aanbieder van die game en de aanbieder van het platform dat je nodig hebt spelen, de dag daarna de steun voor dat platform intrekken. En als je daardoor niet meer kan gebruiken, heb je geen poten op te staan, maakt niks uit.
Want je gaat akkoord met de EULA of een andere license agreement. En natuurlijk leest niemand dat ding.
Kijk, ik ben het als iemand aan schrijft van als je iets koopt, dan zou het zo moeten zijn dat je daar gewoon tot in lengte van dagen mee moet kunnen spelen. Natuurlijk vind ik dat ook. Natuurlijk zou je dat ook mogen verwachten. En als het voorbeeld wat ik gaf, dat bij iets koopt en het gaat binnen een dag meteen onbruikbaar worden, dan zal je daar vast wel je geld voor terug kunnen krijgen. Maar ja, gewoon iets kopen nu en verwachten dat dat tot in lengte van dagen altijd zonder problemen werkt zoals het nu werkt. Ja, dat recht heb je niet.
Maar het zou wel mooi zijn als het zo was.
Dat zou de wereld mooier maken.
Maar je hebt wel bepaalde consumentenbescherming. Dus je mag op het moment dat je een bedrag neertelt voor iets, dan mag je een bepaalde verwachting hebben over hoe lang dat meegaat. En dat geldt vooral voor fysieke producten. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat het voor een game ook gewoon prima kan gelden.
Fysieke producten hebben natuurlijk sowieso meestal een bepaalde fabrieksgarantie waar je aan moet voldoen. En ja, wat ik zeg, weet je, als het met games inderdaad zo kort is, dan zal daar zo. Neem Stadia. Ja. Stadia is een goed voorbeeld. Nou, daar heeft iedereen gewoon geld voor teruggekregen.
Ja. Je kan veel zeggen over Google en veel zeggen over dat ze dingen de nek omdraaien, maar hoe ze dat hebben afgehandeld. En dat is gewoon letterlijk mensen geld voor die Chromecast hebben teruggegeven en gezegd, hou maar. Ja. Mm-hmm. Ik heb nu thuis een Chromecast en een Stadia controller. Die heb ik gratis gekregen.
Ja. Ja. Stuk netter dan de 6700 andere keren dat zij het hebben gestopt.
Nee, daarom.
Ik mis het zijpaadje waar we nu niet per se. Maar ik mis het. Ik mis Stadia. Mm. Ja, echt waar. Het is voor mij de 5 à 10 minuten momenten dat je even niks te doen hebt. Was Stadia echt ideaal voor. Het was echt. Dus het moment dat ik besloot een spelletje te doen en dat ik aan het spelen was op Stadia, zat soms maar 10, 15 seconden.
Ja.
En daar heb ik niet een 1-op-1 net zo goede vervanger voor. Ja, maar dan moet ik die console ook weer aan gaan zetten.
Nee, maar je kan een Xbox Cloud Gaming.
Ja, oké, maar dan. In theorie kan dat. Ja, maar die heb ik dan niet. Ik mis een bit met Stadia. Ik heb er zelf. Misschien heb ik zelf niet moeite genoeg gedaan om dat anders in te vullen. Stadia was precies voor die use case. Ja. Ik zie Xbox meer als een andere use case.
Snap ik. In ieder geval, waar ik even in wil gaan, iChat, die had ook een reactie en die zegt van, ik koop dat, ik heb die discussie die Jur heeft.
Ja.
Maar hij zegt, ik ben het eens met de originele reactie waar Wout zo tegen ageert. En daar ga ik weer even tegen ageren. Zodra je het eerlijk in de winkel koopt, moet je het gewoon kunnen gebruiken waarvoor het is bedoeld. Met inbegrip van kraken om te kunnen backup of emuleren voor zolang en zover als dat schaars in stand gehouden blijft. Met betrekking tot emuleren, ik ben daar ook nog steeds heel erg voor. Als jij een game koopt en hem dan op een emulator wil spelen, ik vind ook dat dat moet kunnen. Alleen je moet hem dan kraken. Of daarom vond ik dat altijd over toen Donny hier zat, dat je op een gegeven moment je Bleem, en dat was een PlayStation emulator, en dan kon je gewoon de PlayStation schijfjes in het CD-ROM station van je PC stoppen. En vanaf daar kon je hem dan gewoon emuleren. Dat is top. Je hebt laten zien, je hebt de game.
Ja.
Dus die heb je gekocht. Die kun je inderdaad op een PC in hoge resolutie spelen met allemaal andere settings, omdat je dat wil. Er hoeft niks gekraakt te worden. Er hoeft ook geen beveiliging kapot gemaakt te worden, waardoor piraterij wel in de hand gespeeld wordt. Dus eigenlijk moet er een USB naar Switch cartridge adapter, als iemand dat nou gewoon even maakt. Dat ik gewoon een Switch cartridge in mijn PC kan pluggen en dan emulator kan opstarten.
Ja, dus het punt dat je eigenlijk maakt is van je hebt een game voor dat hoort bij een bepaald platform. Maar ik kan hem met wat handigheid ook op mijn PC afspelen. En ik vind dat ik dus het recht heb om dat te doen.
Ja, maar mensen zeggen dan, ik koop die games en ik kan ze op een PC, kan ik ze in hoge resolutie beteringen. En ik heb hem al gekocht. Ik vind dat het probleem is nu met emulators, moet je eerst wel de beveiliging kraken, waardoor er ook een heel piraterijverhaal bij komt.
Ja.
En ik zou het wel tof vinden als je inderdaad gewoon het originele medium waar de game op staat aan een PC kan koppelen. En van op die manier emuleren. Dan moet iemand die hardware gaan maken en dat vinden ze ook niet leuk. Die worden dan ook weer aangeklaagd.
Ja, ik weet niet of dit. Dat je vindt dat je dat recht hebt, dat begrijp ik helemaal. Ik weet niet of dit stand zou houden. Want dit volgens mij gaat dit al de mist in bij niets mag zonder toestemming van de maker aangepast. En volgens mij op het moment dat iets gemaakt is voor een Switch. En je past het in zoverre aan dat je hem ook kunt afspelen op een PC.
Ja, dus, maar dan pas je. Dan, je leest gewoon de originele.
Nee, je past hem aan.
De manier waarop het gebruik bedoeld is en de manier waarop je het gebruikt zijn twee verschillende dingen op dat moment.
Ik vind trouwens wel, Wout, dat je moreel gelijk hebt.
Ik ook hoor.
Dat vind ik altijd fijn om even moreel gelijk te halen.
Oh, nee, maar ik bedoel, er zijn emulators die gewoon dingen versnellen. Ik vind de keer dat ik Pokémon heb gespeeld waarbij ik 500% sneller kon lopen in dat spel, dat je gewoon instantly aan het einde van het pad bent elke keer.
Ja,
ja, dat versnelt. Ik had niet per se zin om weer 40 uur in Pokémon Yellow te spelen, maar ik vond het wel leuk om het even te doen. Dus dat versnellen, dat helpt en dat is fijn. Dus ik begrijp het helemaal als het gewoon beter draait op je PC. Maar ja, ik zeg dat gewoon puur juridisch gezien denk ik niet dat je gelijk hebt als je zegt van het mag.
Ik heb dingen langzamer afgespeeld in emulator, zodat ik makkelijker de boss fights kon winnen. Maar zo ben ik dan weer.
Hey!
Lukte me niet op de NES, het lukte me wel in emulator. Ik ben trots op.
Je maakt gewoon een soort van een real-time game, maak je gewoon turn-based. Dus gewoon framepje voor framepje te spelen.
Ja, en daarbij, ik bedoel, cheat codes. Sommige mensen haten het, sommige mensen vinden het fijn. Ja, to each your own, weet je. Als jij de game echt heel moeilijk vindt en echt niet verder komt, en je kan via een emulator kun jij eventjes je aantal levens verdubbelen of
ook een interessante discussie trouwens, want in hoeverre mag je cheaten van de makers? Op het moment dat de cheatcodes zijn, mag je ze evident gebruiken, want die zouden er niet zijn als het niet de bedoeling was.
Precies.
Op het moment dat jij bijvoorbeeld software van buitenaf, wallhacks, aimbots. Ja, dat is weer een ander verhaal. Dus,
of je misbruikt een glitch.
Als we dan even over morele standpunten hebben. Ik vind in single-player games mag iedereen helemaal alles kapot cheaten.
Ja.
Als jij dat fijner vindt om die manier te spelen.
Ja,
helemaal trouwens, prima.
Moreel zeer verantwoord. Ik heb wel eens een shooter gespeeld op een server waar het een soort van competitie was. Wie de meest effectieve tricked-out cheating build kon gebruiken. Waarbij eigenlijk iedereen door muren heen kon kijken en iedereen een aimbot had. En
maar dat is was ook heel grappig. Dat is weer level playing field. Dan zeg je gewoon, we doen gewoon allemaal hieraan.
Ja.
En dan is het een soort level playing field.
Ja, ik floor dik, dus ik had nog veel te leren in mijn cheating. Dat wel, maar.
Ik weet dat ik vroeger zelfs in de Super Nintendo tijd had ik... Heet dat ding de Game Genie?
Ja.
Dat was zo'n tussencartridge. Die ging dan in je console. Daarin ging dan je cartridge. En dat je zo'n boekje met van die hexadecimale codes. En dan kon je inderdaad door codes in te vullen, kon je dan de God Mode aanzetten. Ja. Want dan ging je rechtstreeks gewoon geheugenadressen aanpassen.
Ja, op PC heb je dat ook veel. Dan noem je PC een trainer.
Ja,
dus dan heb je een soort stuk software dat je opstart eigenlijk als een shell om je game heen. En dan kan je ineens unlimited money. En
die trainer weet gewoon, oké, precies in dat...
Die zit gewoon de nummertjes aan te passen in de files die de game gebruikt om die nummertjes in beeld te zetten. En dat werkt.
Het zit in je geheugen. Dus hij kijkt gewoon, de game wordt in je geheugen geladen, in je RAM. En dan kijkt hij gewoon, waar wordt je ammo bijgehouden? En dan gaat hij dat gewoon elke als er eentje afgaat, dan gaat hij dat gewoon bevriezen. Ik heb ook trainers gebruikt hoor. Nogmaals, maar ik ben ook overtuigd story mode gamer. Ik ben helemaal geen goede gamer. Ik ga veel te snel af. Ik vind het veel te snel moeilijk. Dus als ik door story mode of met een trainer of iets anders voorbij een bepaalde boss fight kan komen en dan weer verder kan van de game kan genieten.
Ja, ik word wel steeds meer zo. Ik kan het nog steeds wel, gelukkig. Maar ik heb steeds minder zin om inderdaad 40 keer dezelfde eindbaas te proberen. En tuurlijk, die 41 keer dat het wel lukt, is fantastisch. Sta je op de bank te juichen, is leuk.
Ja.
Maar die 40 keren daarvoor zijn gewoon een stuk minder leuk. En daar heb ik steeds minder geduld voor.
Ja. Zoals elke agent in een bodycop film in de jaren 90 zei... I'm too old for this shit. Oké, nogmaals, heel veel opmerkingen over wat je wel niet mag. Ga het lezen, ga lekker de discussie... aan met je medeziekers.
Wil je die volgende over emulatie ook nog meepakken? Of wil die nu overslaan dan? Want ik vind daar nog wel een interessant punt in zitten.
Noem het vooral.
Nou, DJ Oetma die schrijft wat op neerkomt als... het zijn PC-gamers die via Switch-emulatie een Switch-game kopen. En hij zegt, het is niet zo dat deze mensen, als ze het niet konden emuleren, er dan geld aan uit hadden gegeven. Dus het punt is dan een beetje, Nintendo mist er geen inkomsten aan. En ik vind daar een hele vervelende misvatting in zitten. Want hetzelfde... kun je bijvoorbeeld zeggen over het omzeilen van betaalmuren bij media, over het downloaden van films. Ja, ik hoefde het niet per se te lezen. Ik zou er sowieso nooit voor betaald hebben. Die gedachtekronkel zit zo diep in de samenleving. Het zit bij emulatoren, het zit bij mensen die vinden dat ze van zichzelf heus wel, als je al voor 5 platformen betaalt voor je series en je films, en die ene film die jij wil zien, die staat die 6e. Ja, dan ga je toch niet, ik ga toch niet die 6e ook nog nemen. Ik download het wel. Het is niet alsof ik er anders los voor zou betalen. Ik vind dat zo, daar zit een bepaald idee in van, ja, ik heb geen Switch, ik ben een PC-gamer, ik kan emuleren. Dus nu heb ik voor mezelf bedacht dat ik dat wel gratis mag doen. En het is niet zo dat Nintendo er geld op verliest, want ik had het anders ook niet gekocht. Ja, leuk voor jou, maar dan is de conclusie dat je dus die game niet hebt. En niet dat jij voor jezelf mag bepalen, ja. Hey, ik kan hier zelf een weg bouwen. Er is een propositie, de aanbieder van content, of dat nou een game is of een artikel van een krant of wat dan ook, bepaalt, dit kost X. En jij zegt, nee, het kost nul. Want ja, ik zou er niet voor betalen. Dus jullie missen eigenlijk helemaal geen...
Omdat het technisch mogelijk is om het voor nul te krijgen. En dan zeggen ze, ja, dus het is nul.
Ja,
maar en dat dan, het technisch maar mogelijk is, betekent niet dat zo is.
Maar het punt dat dus gemaakt wordt, is dat de aanbieder, zeg maar de rechtenhouder, er dus geen schade aan ondervindt. Want ze hadden anders het geld er ook niet aan uitgegeven. Ja, dat is lekker
makkelijk. Opvallend genoeg is dit juridisch, volgens mij in ieder geval in de VS, wel een argument. De economische schade die een bedrijf heeft door de actie die jij doet. En als die economische schade nul is, dan is de juridische weging ook anders. En buiten dat, ik vind dit punt ook, want ik wil toch even, hoewel ik het met je eens ben.
Je bent de Arnoud Contraire Wokke.
Maar dus. Ik ben weer contraire. Nee, maar het is wel een beetje contextafhankelijk. Kijk, hoe ga ik dit even vergelijken? Stel je voor, jij maakt een overtreding op een spits die doorbreekt als je aan het voetballen bent.
Rode kaart.
Maar op het moment dat je die overtreding niet maakt op een doorgebroken speler, is daar geen rode kaart. Dan is het dus contextafhankelijk. En dat vind ik hier ook een beetje. Op het moment dat je een Switch game emuleert, dan is dat de doorgebroken speler. Want de Switch is een hele courante console. Die game heeft nog veel economische waarde. Op het moment dat je dat doet met een Wii game of een Wii U game of een GameCube game.
Maar dit voor je echt over Switch games, hè?
Ja, maar dan heb je dus al een heel andere context en een heel ander soort van economische afweging. Dus behalve dat dit juridisch ook wel een redelijk valide argument zou kunnen zijn, op het moment dat dit voor de rechter komt, vind ik het ook moreel, zeg maar, heel contextafhankelijk van de persoon, de manier, zeg maar, waarop die erover denkt. En het voorbeeld dat je noemt van, je wil één film kijken, je betaalt al voor 5 streamingdiensten, je gaat toch niet die 6e nemen om die ene film te kijken. Dat houdt juridisch natuurlijk ook geen stand. Maar nee. Ik vind ook moreel wat voor te zeggen. Het is niet mijn probleem dat de filmindustrie en de serieindustrie zo versnipperd is geraakt.
Maar dan is het ook niet jouw recht om dan met gaan downloaden. Dan kun je ook zeggen, dus ik ga die film niet kijken.
Wij eigenen ons die rechten toe. Hoe vaak? Ja. Ik kan me niet voorstellen dat jullie nooit van iemand de vraag hebben gekregen van, hey, heb jij toevallig een login voor dit? Want er staat een artikel dat ik wil lezen en ik heb daar geen login voor. Ik heb zelfs wel eens een keer een screenshot voor iemand gemaakt. Voor mij was VI Pro of zoiets dergelijks. Dat ik dacht van, prima. Maar eigenlijk kan dat niet. Want wat VI in dit geval is dan VI, zegt van, joh, dit is onze betaalde content, kost 5 of 10 euro per maand, weet ik veel, mag je het allemaal lezen. Aan jou de keuze of dat betaald of niet. En dan heb je dus de content wel of niet. Maar wij hebben dus, op internet is het normaler dan niet om gewoon de trucjes wel te kennen van hoe je toch bij die content komt zonder daar dan voor te betalen.
Ja, dat is de manco van, omdat het digitaal is, als jij naar de groenteboer loopt en je zegt, ik wil die tros bananen. En zegt, dat kost zoveel euro. Maar ik wil er geen geld voor uitgeven. Ja. Dan loop je naar huis zonder tros bananen. Dan is er geen manier om alsnog een tros bananen te hebben zonder ervoor te betalen.
Voordat ik altijd gebruik, zeg ik, barman, ik wil graag een karmeliet. Oké, dat is 6 euro. Nee, maar ik heb hier een app waarmee ik jouw kassa systeem omzeil. En dan zegt de barman, oké, dan is het 0 euro. Ja. Snap je?
En dan krijg je dus discussie, maar hij heeft de karmeliet moeten inkopen. Dus je hebt daar inkomsten. En dat is het.
Ja, en Nintendo, heeft developers moeten inkopen en een krant heeft journalisten moeten inkopen en drukkerijen.
Dit haakt wel weer in op wat iChat zei over schaarste. Op het moment dat jij het vergelijkt met een tros bananen, dan is die tros bananen bij jou en niet meer bij de groenteboer.
Ja.
Maar op het moment dat jij een Switch game emuleert, was die game ooit bij Nintendo, maar is gewoon een kopietje gemaakt. Daar heeft Nintendo aan zich geen schade van. Het is niet zo dat er nu iets mist bij Nintendo.
Nee, er is niet een verplaatsing van een fysiek goed, want je kan gewoon oneindig digitale kopieën maken. Het is ook niet 100% hetzelfde.
Nou, maar wat ik dan wel vind, kijk, op het moment, het eerste voorbeeld dat net werd gegeven, van als je zelf die game hebt gekocht en je gaat hem dan emuleren op je PC. Laten we zeggen dat we op een of andere magische manier, misschien kan het ook echt wel, elke game een fingerprint kunnen meegeven. En jij bezit fingerprint 1 en je speelt ook op jouw computer fingerprint 1. En als we dat ooit zouden kunnen checken, dan denk ik, oh ja, die heb jij gekocht, die staat nu, heb je op je PC gezet, nou prima. Maar iemand die een game emuleert en hem zelf niet gekocht heeft, die speelt ook fingerprint 1 van iemand anders. Want iemand heeft hem ooit beschikbaar gemaakt voor die emulator en daar gaat het mis. Op het moment dat jij zegt van, ik wil hem overal kunnen spelen, kan ik prima. Als je hem gekocht hebt, kan ik prima. Als jij hem op je smartwatch wil programmeren, doe je ding. Maar ja, op het moment dat jij iets wat nog relevant is, dat ik ook weer hele oude games, of die je niet zomaar meer kunt kopen, heb, vind ik ook een andere discussie. Maar iets wat gewoon recentelijk uitkomt op een console die nu gewoon relevant is. En jij zegt, ja, maar ik zou die console niet kopen, maar ik wil wel die game spelen. Dus ik ga nu bepalen dat ik een emulator mag downloaden en hem daar voor 0 euro op mag spelen. Dat is diefstal.
Ja, eens.
Gelukkig gaan we hier geen reacties op krijgen bij de volgende.
Oh nee, maar voor de duidelijkheid, hè, die reacties die haken allemaal in op een bepaalde moraliteit waar wij allemaal voor een deel allemaal achter staan, in dit geval niet. En die we ook wel kunnen begrijpen, want ik begrijp heus wel dat als jij één game wil spelen, dat je niet een hele Switch wil kopen. Dat is ook vervelend.
Ja.
Maar dat geeft je niet het recht om dan zelf te zeggen, oh nee, maar ik hoef dat ook niet. Ik mag hem gewoon gratis spelen. En daar is... Ja goed, als jij oprecht vindt dat je dat wel mag, dan vind ik dat je een rare kijk op de wereld hebt. Want dingen hebben een prijs. En ja, die prijs die moet je helaas betalen.
Wat ik dan vroeger deed, dan ging ik op mijn fietsje naar... Nee, niet op mijn fiets, want dat is veel te zwaar. Dan vroeg ik mijn moeder of vader mij naar Videoland te rijden. En dan huurde ik daar voor een weekend een console. Dat was toen nog een ding.
Oh, wow. Veel games gehuurd, maar niet consoles gehuurd.
En dan kreeg je zo'n hele mooie flight case, zo'n koffer. En er zat dan alles in. En ik heb eerst een Nintendo 64 meerdere keren gehuurd voordat ik dan het geld bij elkaar gespaard had.
Ja.
En met verjaardagdingen erbij en zo, voordat we hem konden kopen.
Ja.
Ik zou prima een week lang, oké, ligt aan het geld. Maar als ik een week lang een Switch zou kunnen huren met een game die ik wil spelen, moet ik maar even zorgen dat ik elke avond niks te doen heb. Nog even doorheen rammen. Ik weet geen zin of een ding is. Vierland geen ding meer, dus ik zou niet weten waar ik
Het probleem is dat vrijwel alles is accountgebonden natuurlijk tegenwoordig. Dus je zit dan meteen met dat je een account moet aanmaken. Ik weet niet of dat nog zo werkt.
Of gewoon, ik denk als je nu naar VNA gaat, Marktplaats, en je zoekt een tweedehands Switch, dan zijn er genoeg te vinden, denk ik.
Ja.
Dan kun je ook altijd zeggen, ik koop dat ding met die game, ik speel die game, verkoop het allebei weer door. Waarschijnlijk verlies je de 4-5 tientjes op.
Mm-hmm.
Nou, dat is ongeveer wat de game kost.
Of helemaal niks zelfs.
Ja,
als je,
dus...
En een echt onmisbare game voor een Nintendo-platform. Dat gebeurt me zelden.
Nice. ik wil nog even hebben over smartwatches. Want Irmin Soel die zegt, ik herken Jelle's punt met betrekking tot de Apple Watch ringen zo erg. Hij zegt namelijk, ik ben er zelf ook een beetje door gegijzeld. Dat is toch wel een ding, dat je jezelf herkent als gijzelaar van je, van je hardware. Hij zegt, ik heb inmiddels een streak van 960 dagen en het voelt wrang om die te stoppen voor de 1000 dagen.
Volgens mij ken ik iemand die boven de 1000 zat al, ja.
Ja, hij zegt, de batterijduur van mijn SE Gen 1 is dramatisch. Ik moet hem eigenlijk 1,5 keer per dag opladen.
Wow.
Halverwege dacht ze even aan het laden, want hij volle dag niet trekt. Hij zegt, ik heb ook nog een sporthorloge van Wahoo. Dat merk ken ik niet, maar dat klinkt wel als Mario. Daar zijn we natuurlijk Nintendo.
Of hij heeft het gereverse engineerd. In dat geval is het...
dat niet veel meer is dan een veredelde stappenteller met goede sporttrackingfunctionaliteit. En het laatst besloten dat het maar klaar was met de Apple Watch. En hij probeerde de Switch, maar hij ging een dag later weer op zijn knieën terug naar de Apple. Op zijn knieën terug naar zijn gijzel. Heb je een Stockholm-syndroom richting je Apple Watch?
Ja.
Wanneer ga je trouwen?
Hij zei, ik wist niet zozeer de ringen.
De ring heeft hij al, ja.
Elke dag weer.
Hij zei, ik wist niet zozeer de ringen, maar Siri om te vragen om een timer te zetten, de lamp op de slaapkamer uit te zetten. Maar het meeste miste ik nog Apple Pay. Ik kan de ringen mentaal best opzij zetten. Ik sport genoeg om bovengemiddeld fit te zijn. Maar het zijn de timers, de lampen en Apple Pay dat me weerhoudt mijn watch definitief in een lader te stoppen.
Ik snap dit, geloof ik wel.
Het is een heel mooi klein kort verhaal.
Die streak anxiety, jongen. Dat herken ik zo niet. Maar want ik heb niet zo'n streak. Maar ik ken ook wel iemand die volgens mij echt ver boven de 1000 dagen zat. Toen een weekend naar een festival ging, ze opladen was vergeten. Tracking stopte 1,5 dag. Streak weg.
Hoe ging die persoon daarmee om?
Paniek.
Nou ja, ik weet het pas sinds dat wij er vorige week over gepraat hebben. Want toen stuurde hij dat door naar mij. Dus,
okay.
Ik neem aan dat hij in een diep dal heeft gezeten. Ja.
Ik weet dat collega Erik, die logde al zijn eten in MyFitnessPal een app. En dat doet hij voor zijn werk, weet ook al meer dan 3-4 jaar. Dus dat is ook zo. Op een gegeven moment, het is natuurlijk compleet arbitrair. Maar ik kan me wel voorstellen dat je maar ik doe dit al zo lang.
Ja.
Ik vraag me af of het voor Erik onwennig wordt als hij ooit iets anders gaat doen, dat hij dan niet meer 2 smartwatches draagt.
Dat zal ook denk ik een hele grote aanpassingsperiode zijn. Wie heeft er het laatst? Ik zag er eentje in de lijst staan. Hij is heel oldschool.
Oh ja?
Cool, weet ik niet. Want we hebben het over allemaal dingen downloaden. Maar je kan ook gewoon geld uitgeven en je huis uitgaan. Wie is er voor het laatst naar de bioscoop geweest? En welke film was dat?
Geleden.
Oef.
Ja. Kijk, en podcast luistert, nu merken jullie dat dit niet van tevoren afgesproken wordt.
Dit is deze mensen
moeten ik probeer dus al heel lang een moment te vinden om naar Dune 2 te gaan. Dus daar kun je al uithalen dat ik recentelijk niet geweest ben. Nee, volgens mij ben ik met mijn verjaardag vorig jaar geweest in Lelystad. Dus dat is bijna een jaar.
En weet je nog welke film het was?
Nog niet.
Oké. Arnoud,
Mario Bros film, denk ik, Jur?
Nee, die heb ik in L.A. gezien, een maand voor.
Ah.
Ben ik bijna slaap gevallen.
Oké.
Okay. Oh, wauw.
Oh, niet in L.A., in San Francisco.
Hmm. Weet jij het, Arnoud?
Ik weet het, want ik was op Oudjaarsdag en precies op Oudjaarsdag bij Wonka. En dat was heel leuk. En jij, Wout?
Ik ben nu even snel te kijken naar de datum. Dat was juli vorig jaar.
Wow.
Oppenheimer.
Ah, oké.
Okay. Ja.
Ik win. Ha! Had ik niet verwacht in dit publiek.
Jij wint. Deze podcast gaat niet om winnen. Maar in dit geval...
Het is geen wedstrijd, maar ik heb hem wel gewonnen.
Het is geen wedstrijd. Je hebt hem wel gewonnen. Nou, Arnoud, wat is jouw highlight?
Soms dan... komt er een gerucht naar boven. En dat lees ik dan. En dan denk ik... Ja, maar dit kan niet. Dit is niet waar.
Maar dat kan ook, want niet alle geruchten zijn waar.
Klopt. Maar als de bron betrouwbaar genoeg is... en in dit geval was het Bloomberg, de welbekende Mark Gurman. Hebben
Apple,
we al vaker besproken.
Apple-kenner, expert.
Ja, maar ook echt al jaren. Dus alles wat hij zegt, dat neem ik uiterst serieus. En dit specifieke nieuws was zo... Ik merkte ook in de reacties, want ik had dit opgetikt... merkte ik datzelfde soort ongeloof. En het gaat hierom. Apple is bezig met AI. Nou, dat is nou geen verrassing. In iOS 18 willen ze in juni presenteren of wellicht nog iets later. En ze zouden voor AI-toepassingen op iOS een deal aan het sluiten zijn met Google.
Nou, nog toch?
Nee. Ten eerste, Apple loopt al jarenlang AI-bedrijven te kopen, maar echt tientallen per jaar. Dus ze zijn hier zelf druk mee bezig. Dus dat is één. En twee... Apple is een bedrijf die zich laat voorstaan op privacy. En die van Google toch wel zijn aardsvijand heeft gemaakt. Wel hun lievelingsvijand.
Ik wil zeggen, je hebt het wel over het Google wat nog steeds de default search engine op iOS is, toch?
Zeker, daar wilde ik ook zeker heen. Maar als ze het hebben over hun manier van geld verdienen... dan laat ze het nooit na om erop te wijzen... dat zij geld verdienen door middel van hardware en misschien wat diensten... maar dat zijn abonnementen die je bij Apple rechtstreeks afsluit. En Google verdient geld met advertenties. Dat is op basis van jouw data. Dus ze hebben een ander belang voor ogen. Dat is altijd wat er uit de communicatie van Apple naar voren komt. Dat is altijd wat zij als focuspunt nemen als zij hierover communiceren. Dus als je dan zegt van, weet je wat we gaan doen? AI-diensten. Want volgens Gurman was het dit. Lokale AI-diensten op de iPhone zelf. Die zouden dan gaan zijn van Apple zelf.
Ja.
Maar, en je voelt hem aankomen, want dit is een inkoppertje. Als het een internetverbinding vereist en het staat op de server van iemand anders, dan is het Google.
En schrijft meneer Gurman ook of dit heel erg hard Google branded wordt? Of, want ik bedoel, alles van Microsoft is aan de achterkant gewoon OpenAI.
Ja.
Dat is gewoon...
ja, er zit wel zelf werk in, maar inderdaad.
Maar dat is het model wat erachter zit. Alleen zij branden het zelf.
Ja.
En dat kan Apple natuurlijk ook doen. Dat ze dus een licentie op de API's van Google nemen. Ze noemen het Apple Smarts.
Ja.
Kwam dat erin terug?
Nee, dat kwam er niet in terug. Trouwens, de goede vergelijking hiervoor is misschien Apple Maps. Want ooit hadden ze Google Maps op een iPhone staan. Toen wilden ze dat niet meer, want het was Google. En dat was hun favoriete vijand. En dus maakten ze zelf een backend. Maar toen kwamen de points of interest van TomTom, gewoon uit Nederland. Maar dat zag je niet. Dus inderdaad, ze doen wel eens zo'n licentiedeal waarbij... de data van iemand anders komt.
Want ik ben wel met je eens dat het een PR-uitdaging is.
Ja.
Om te zeggen, hey, wij gaan nu allerlei...
Wat voor uitdaging?
PR. Nee, ik zei PR-uitdaging, PR-probleem, PR-fiasco. Ik was aan het zoeken. het is niet gewoon dat ik in de buurt van Bloemendaal woon. PR-uitdaging.
Nee.
Om aan de ene kant inderdaad je heel erg te verzetten tegen Google en waar het voor staat. En dan... als iemand zijn iPhone opnieuw opstart naar een nieuwe iOS-update. Hey, je hebt nu Google Gemini AI. Kijk, Google, ja. Google AI. Ga dat maar uitleggen.
Ja, dat is inderdaad lastig uit te leggen. Dus dat helpt niet als je dan de merknaam niet noemt. Want het is hetzelfde PR-probleem wat ze dan hebben. Namelijk, ze moeten het gaan aankondigen. Ontwikkelaars komen erachter of andere mensen die erin graven waar het vandaan komt.
Dat is voor de tech-industrie niet heel anders inderdaad. Als wij erover schrijven en ze gebruiken aan de backend de API's van Google... Maar voor de gemiddelde iPhone-gebruiker, als die gewoon ziet...
Ja.
Nu, met Apple AI. Je denkt, oké, Apple AI.
Ja.
Ik denk dat dat nog wel anders is dan dat heel groot Google in je scherm staat.
Ja, Ja, dat zou kunnen. Dus ik heb geen idee hoe ze dit precies... En er is ook nog geen deal, zegt Kerman. Ze zijn erover aan het onderhandelen. Maar gewoon al het feit dat dit een ding is. Kijk, bedoel, Samsung die heeft nu Galaxy AI. En dat is deels van Samsung en deels van Google. Want bijvoorbeeld Circle to Search, dus omcirkelen om te zoeken, dat is een functie die zit in Pixels. En die zit op de S24 ook. En nog een paar van die AI-functies die zitten daarin. En ja, voor mij zie je dan niet echt dat dat een Google-ding is, behalve als je de voorwaarden gaat doorspitten. Dus dat lijkt me het meest logisch, dat er zo'n dat de dingen als Circle to Search naar de iPhone komen en dat je vervolgens bij zoekresultaten van Google komt. En dan kom je bij de standaard zoekmachine uit, want dit is gewoon, zeg maar, Google's belang. Op het moment dat je dit zou inbouwen, dan heeft Google weer meer verkeer op zijn zoekmachine. Kunnen ze daar advertenties naar zetten en dan levert die deal weer meer op. Dus dat is denk ik het belang van Google hierbij.
En je krijgt gewoon zoveel meer mensen die jouw model gaan gebruiken. Dus de inzichten die je daaruit opdoet.
Precies.
Om het te verbeteren. Maar wat ik wel grappig vind, want ik heb ook gelezen, schijnen ook met OpenAI in onderhandeling zijn geweest. Dus Apple, heel duidelijk, die heeft heel duidelijk de keuze gemaakt. Wij moeten iets met AI. Wij zijn zelf met kleinere dingen beter op de iPhone kunnen draaien. Als het gaat om echt heel dingen waar heel veel compute voor nodig is, kunnen wij dit in ieder geval niet zelf doen. Wij moeten dit gaan inkopen. En dat vind ik ergens wel interessant, dat je volgens mij op een gegeven moment, hier gaat zo ontiegelijk veel rekenkracht in zitten.
Ja, dat is het ook. En dat heeft Apple niet van zichzelf.
Nee, precies. Dat je, kijk, Google heeft Google Cloud. Google heeft gigantische serverparken. OpenAI heeft die deal met Microsoft, die iets van, die eigenlijk gewoon een blanco check heeft geschreven van, hier, ga maar gewoon op Azure alles draaien.
Ja.
Dus ik denk wel dat uiteindelijk in die hele AI-race, en vooral het deel waarbij het in de cloud wordt berekend, ik denk dat je gewoon een klein aantal spelers maar overhoudt, die in ieder geval de infrastructuur gaan leveren en de backend en de modellen. En daar kan je dan weer een laag iets bovenop bouwen en dan zeggen van, oké, wij doen net even andere dingen mee, zoals Bing bovenop ChatGPT gebouwd is. Of GPT-4. Maar dat Apple eigenlijk zegt, hè, nog steeds volgens mij het meest rijke bedrijf ter wereld, een van de meest rijke bedrijven, waar echt geen domme mensen rondlopen, dat ze in ieder geval zeggen, nu ja, dit is gewoon voor ons geen doen om dit nu zelf helemaal te gaan bouwen.
In ieder geval nu niet. Ja.
Maar dat laat wel zien hoe verschrikkelijk hoog de instapdrempel nu al is. En denk ik ook gaat worden in die hele AI-wereld.
Ja.
En je moet iets van de grote Google of Microsoft zijn om dit te kunnen doen. Want tuurlijk worden die modellen kleiner. Op een gegeven moment, je kan nu, over een paar jaar zeggen we dan, iets van de kwaliteit van GPT-4 kun je nu ook lokaal op je telefoon draaien. Ja, maar als je dan in de cloud kan draaien, is dan weer 5 generaties beter, sneller, uitgebreider. Dus ik denk dat Apple ook gewoon echt denkt, we kunnen niet anders. Ja, dan kunnen ze of naar OpenAI stappen of naar Google nu. Voor mij zijn dat ook de enige twee smaken die ze hebben.
Ja, of Microsoft. Via, dus dat is ook een soort OpenAI. Maar ik heb nog wel even nagezocht, want ik vond dit ook interessant. Want hoe graag Microsoft wilde om de standaard zoekmachine te zijn in Safari en iOS.
Want er was ook nog even sprake van dat we gingen dat iOS-users allemaal gingen bingen, toch?
Ja. En dat is meerdere keren was dat een. Ik heb dit nagezocht. Het eerste gerucht daarover was uit 2010. Dus echt lang geleden. Maar meer recentelijk heeft Satya Nadella, de CEO van Microsoft, daarover gezegd van, ja, we waren in onderhandeling erover en we wilden er $15 miljard per jaar op verliezen. Dat had ik acceptabel gevonden. Er hoefde niet Bing bij te staan. Het mag, mocht Apple branded zijn. Wat was er nou nog meer? Oh ja, en alle commerciële verdiensten de eerste jaren sowieso mochten naar Apple, wat ons betreft. Zo graag wilden zij de standaard zoekmachine zijn, want wat ze nu missen is, nou ja, wat jij al zei, dat is hetzelfde bij AI en dat is ook bij zoekmachines. Hoe meer zoekopdrachten je hebt, hoe beter je zoekmachine kan maken. Want je weet waarna mensen zoeken, daar kan je tegenaan optimaliseren. Die data heeft Bing nu niet. Dus ze wilden gewoon dat verkeer hebben. En dat was eigenlijk het enige wat ze wilden. De rest wilden ze allemaal opgeven. En nog zei Apple daar nee tegen. Dus ik ben benieuwd hoe nu die onderhandelingen gaan.
Omdat ze ook echt gewoon al ondervonden dat je op Bing gewoon niet zo snel vindt wat je zoekt.
Ja, wacht, dat
dus,
denk ik ook.
Dus 15 miljard krijgen ervoor. Ja, nee, ik ga gewoon nog steeds niet bingen.
Nee. Nee, dus ik vond dat die parallel tussen de strijd om de standaard zoekmachine die al sinds 2007 volgens mij woedt op de iPhone en die AI-modellen nu, ik vind dat interessant. Want er zijn nu onderhandelingen en als ik het heb gelezen, heeft Microsoft dit ook gelezen. En OpenAI ook. Dus Ja, hier komt een soort van onderhandeling uit. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat.
Wacht, ik heb tegenover mij een iPhone-gebruiker. Hallo, iPhone-gebruiker.
Hi.
Stel dat jij later dit jaar jouw iPhone-update en een nieuwe iOS-versie in staat. Hey, hoi, welkom. Je hebt nu Apple AI, powered by of Google, of OpenAI / GPT.
Microsoft.
Nee, dan echt OpenAI. Ja. Doet dat jou iets in de zin van... Oeh, dit is nu Google op mijn iPhone. Dat is raar.
Nee, het zou me niet zo niks doen. Gevoelsmatig zou ik liever Google willen dan OpenAI op de een of andere manier. Maar dat ben ik.
Interesting.
Ja, maar dat gewoon omdat ik dan meer vertrouwen heb dan dat ik sneller dat ding beter begrijp wat ik wil.
Omdat je ook gewoon Google
gebaseerd
bent.
Op het track record van dat ik inderdaad Google over het algemeen beter vind in dingen zoeken voor mij. Dat is een track record dat helemaal niets te maken heeft met wat ze allemaal doen op AI-gebied. Zeker niet versus OpenAI. Dus ja. Die inschatting die klopt niet, zeg ik er meteen bij. Maar gewoon puur op de spot, gevoelsmatig zeg ik, oh, doe. Stel dat je een keuzemenu krijgt. Wil jij AI van die kant of wil jij AI van die
keuzemenu's,
kant?
Keuzemenu's. EU is de fan van, hè? Overal keuzemenu's nu. Dus een AI-keuzemenu.
Ik hoor inderdaad in de achterom, keuzemenu. Ja. Oh. Ja. Mag eens. Keuzemenu, dan denk ik dat Google zou klikken. Gewoon uit vertrouwdheid. Ik ben wel een iPhone gebruiker, maar ik heb tot vorig jaar altijd Android gehad. Ik zit nog sterker nog.
Ik gebruik
op mijn huidige iPhone meer Google services dan Apple services. Dus alles zit gewoon nog steeds verweven met Google bij mij. Alleen de hardware is nu van Apple. Maar voor de rest zou ik zonder twijfel gewoon op Google klikken.
Vind ik wel interessant, want ik snap precies ook waarom je dat... Je zegt ook waarom je het zegt. Ik denk dat... Hier ziet hoe belangrijk merkidentiteit, merkbeleving in ieder geval. Ja. Dat je inderdaad niet per se goed in het een hoeft te zijn. Maar als je goed in het ander was, dat mensen denken... Ja, nee, maar daar heb ik wel een positieve vibe bij of zo bij dit merk. Als het gaat om informatie vinden.
Is ook. Ja. Maar denk ook even aan de gevolgen voor de AI-markt in zijn geheel. Want stel je voor, het wordt Google op iPhones. Want Apple gaat geen keuzemenu geven. Dat is gewoon, tenzij ze daartoe gedwongen worden, doen ze dat niet. Google heeft ook Android. Dus dan heb je op AI-gebied eigenlijk maar één smaak op de smartphone-markt. Dat is wel heftig.
Dus de EU staat op de loer met dat keuzemenu, hoor.
Ja, zeker. Maar zelfs als mensen kunnen wisselen, dan doen ze dat niet snel.
AI-monopolie? No.
Maar en dan ook nog eens, en dat is even de status quo nu. Google is ook helemaal niet de beste op dit moment. Uh-huh. Ik gewoon even weer een voorbeeld. Ik zit best wel veel met Gemini te spelen. En gisteravond typ ik in, ik heb een hele stapel PDF's. En ik zeg, kun jij een stapel PDF's voor me samenvatten? En dan was de respons was, ja, dat kan ik. Ik heb hier geweldige tips over hoe je een PDF kan samenvatten. Nu komt die. Er zijn veel AI-tools die dit voor je kunnen doen. Ik denk, mooi. Zoals bijvoorbeeld ChatGPT. En dan ging je uitleggen hoe ik een PDF moest uploaden naar ChatGPT. Om daar te laten analyseren. En toen kreeg ik succes.
Maar hij kan het zelf niet.
Hij bood het niet aan in ieder geval.
Oh, het lijkt me zo leuk als jij tegen hem zegt, jij kan dit ook. En dat hij zegt, klopt.
Ja, sorry, ik heb een fout gemaakt. Dat kan ik wel.
Kun je op dit moment bij Gemini alleen maar plaatjes uploaden en geen andere file types. Maar toen dacht ik echt van...
Ik heb hier een plaatje van een PDF.
jij domme AI. Ik zeg gewoon...
Ja.
Dit is echt. Als je single bent, je zit in de bar, supermooie vrouw komt naar je toe. Hey, ik zoek een plek om te slapen. Zeg, nou, mijn vriend staat daar, die heeft nog een extra bed ergens vrij.
Ja, ik heb er geen thuisruzie voor over. Ik zou inderdaad wel op een van mijn vrienden wijzen, waarschijnlijk. Mm.
Daarom zeg ik als je single bent. Dus op dit moment heb ik ook nog niet het idee dat Google het verdient om de standaard optie te zijn, dat ik het zou zeggen.
Ja. Je weet trouwens dat artificial intelligence pas echt intelligent wordt. Als jij vraagt, kun je een stapel PDF samenvatten? En hij zegt ja. En dat er dan vervolgens niks gebeurt tot jij zegt, kun je dit gaan doen? Oh, je wilt dat ik het doe. Pas dan zitten we op het niveau van mensen.
Heel letterlijk alles gaat interpreteren.
Ja, ik had het toevallig van de week dat mijn vriend naar me vroeg, weet jij waar dit net ligt? Ik zeg, ja. Ja, dat kan leuk. Ik van genieten. Ik vind dat leuk.
Jij bent mijn kind, of niet? Want dit hoor ik thuis zo vaak.
Ja. Maybe. Oh,
dit doen de developers.
Wil je kamer opruimen? Ja hoor. En dan gebeurt het niet. Zeg, je zou toch je kamer... Ik had gevraagd of je kamer kon opruimen. Nee, je hebt gevraagd of ik het wou. Maar ik wou het wel, maar ik deed het niet.
Gebeurt dit, is ook letterlijk elke discussie die ik met onze developers heb, hoor, intern.
Ja.
Kan dit? Ja.
Heel vroeger toen de user met de username Motomoy nog bij ons developer was, die daarnaast ACM zat, als je dan iets technisch kapot had gemaakt of iets moet vragen, ja, dat was wel een soort van tribunaal waar je dan terecht kwam.
Ja, Ja. Dat was spannend. Spannend. Even terugkomend. Je zegt net wel van, hè, stel dat dit lukt, dan zit Google is de default AI op een iPhone voor cloud-based AI en op Android. Zouden we dan toch maar wel naar een soort back-end moeten gaan dat je kan kiezen wat je achter de schermen wil hebben?
Ja, ik denk dat dat dan de volgende stap is. Want AI wordt een grote markt. Dat verwachten heel veel techbedrijven. En als dat dus gebeurt de komende jaren, ja, dan is de kans dat de Europese Commissie op een gegeven moment aan de bel trekt en zegt van, het is een grote AI-markt, maar alles is Google. Dat ze dan forceren om een keuze te kunnen maken. Ja, dat klinkt dan heel logisch.
Maar dat is wel lastig, want keuze maken op het gebied van een browser of een search engine. Ze hebben allemaal gewoon een zoekveld, daar typ je wat in en er komt output. Als ik zeg maar kan inpluggen op verschillende LLM's op mijn smartphone en ik vraag aan mijn telefoon, vat deze PDF voor me samen en ik ben aangemeld op OpenAI. Ja, is goed, doe ik. En op een gegeven moment switch ik dan naar de Google backend. Ik zeg, vat deze PDF voor me samen. Ja, dat kan ik niet. Dat wordt voor de gebruiker natuurlijk, want elke browser werkt ongeveer hetzelfde. Of elke zoekmachine werkt ongeveer hetzelfde.
Maar dat is ook de Achilleshiel van deze markt. Als het gaat om als je zegt van alles is Google. Uiteindelijk wil je als eindgebruiker het beste. En ja, Google heeft, want we zeiden net al, hoe meer zoektermen, hoe beter je search en dat soort dingen. Dus op het moment dat Google straks ik weet niet of dat zo is, maar stel dat Google de partij is die het beste is in alles. Ja, hoe ga je dat in vredesnaam opbreken als gewoon alle mensen vrijwillig naar Google zouden gaan, omdat het gewoon het best werkt?
Daar is het antwoord nu op. Een keuzescherm, en dan kiezen mensen alsnog allemaal
Google.
Maar daarom, ja, weet je, waarom gebruiken mensen geen DuckDuckGo-browser omdat ze het niet kennen? En zou iedereen het gebruiken als ze het wel kennen? Of vinden mensen Chrome gewoon fijn? Ja, je hebt nu al die schermen. Maar dat laat wel een berichtje over dat op iOS dat browserkeuzescherm wel iets lijkt te doen, toch?
Ja, maar dat is het doet iets. Het doet alleen, het breekt het monopolie een klein beetje. Dat zie je telkens weer terug. Dus wat er was in Frankrijk en Duitsland, waren de downloads van alternatieve browsers keer 3 gegaan of zo. Maar dat is wel keer 3 van heel weinig.
Ja.
En wat je bijvoorbeeld op Windows ziet, daar is Edge natuurlijk de standaard browser. Als je per ongeluk iets verkeerds doet in Windows, dan zoekt hij gelijk op Bing. En dan zou je dus denken, Bing heeft een behoorlijk marktaandeel op Windows. Of Edge heeft een behoorlijk marktaandeel omdat hij standaard vanuit de apps Edge opent. Maar beide is niet echt waar. Ja, groter dan op andere besturingssystemen. Zowel Bing als Edge. Maar niet super groot. Niet dominant. Dus nog altijd zitten de meeste Windows gebruikers op Chrome en niet op Edge. En zoeken de meeste mensen met Google en niet met Bing. Maar het is wel groter dan op bijvoorbeeld iOS, Android of macOS of Linux of wat dan ook.
Ja.
Dus het doet wel iets. Het doet alleen niet. Het draait de markt niet op.
Maar je kan uiteindelijk ook niet. Want er is geen markt meer. Als je gaat zeggen, dit moet 50% van de mensen moeten dit gaan gebruiken, dan is het geen vrije markt meer.
Precies. Maar de bedoeling is dus om die concurrentie wat sterker te maken. Ja, dat lukt dus. Maar ja, het blijft grotendeels een monopolie. Of hoe noem je dat? De dominante partij blijft de dominante partij tot nu toe.
Ja, ik ben heel benieuwd of deze deal er doorheen komt, maar. Wederom, Mark Gurman die is niet van de hele gekke geruchtjes de wereld inbrengen. We'll see. En dat zal denk ik wel rondom WWDC, dan moeten we daar iets over gaan horen.
Ja, zou kunnen. Ja,
dat is nog
in juni, begin juni. Ja.
Ik was even de volgorde kwijt. Had jij
ik heb inmiddels opgezocht en ik ben niet voor jullie. Ik ben vorig jaar met mijn verjaardag, dat is in de lente, ben ik naar Guardians of the Galaxy 3 geweest. Daarom zat ik net zo lang op mijn telefoon. Ik was even aan het terugzoeken waar ik ook weer heen was geweest.
Het maakt er geen bal uit, mijn highlight die zit ook helemaal in jouw straatje. Er komt een PlayStation 5 Pro aan. Dat is op zich niet een hele grote verrassing. Nee. Dat waarschijnlijk ergens in de tweede helft van 2024 zou komen. Is ook niet een hele grote verrassing, die gerucht ging ook al een tijd.
Ja, dat klopt. In die zin, het verrast me wel. Het is sneller dan ik had zelf het had gedacht, maar het klopt wel op zich.
4 jaar na de PS5, toch?
Ja, nee, dat klopt ook. Maar somehow had ik het gevoel dat het 25 zou zijn. Maar dat, mijn glazen bol moet soms ook gepoetst worden, jongens.
Maar in ieder geval, er zijn nu wat specs gelekt die door meerdere Nikon 2 bronnen bevestigd zijn. Dus waarvan met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kunnen zeggen dat het wel deze kant op gaat. Ik heb specs. Ik ga ze gewoon
specs.
Pak ze er gewoon even bij. Nee, de PS5 Pro. Het idee is dat die gek genoeg dat de CPU die erin zit, die gaan ze grotendeels gelijk houden. Ze gaan echt alle verbetering naar de GPU gooien. Dus bij normale rendering taken ongeveer 45% sneller. Speciaal voor raytracing, 2 tot 3 of in de meest extreme gevallen 4 keer meer raytracing power.
Die power kan hij wel gebruiken, toch, Jur?
Ja, nou ja, goed, in die zin, elke game die nu op de PlayStation 5 verschijnt, uitzonderingen daar gelaten, vragen de gamer om te kiezen tussen optimale beeldkwaliteit of optimale framerate. En precies. In principe hebben we native 4K met 60 frames per seconde zien we heel weinig tot niet. Ja. Dus en zeker als je dingen als raytracing erbij gaat doen, heel veel games doen dat niet of nauwelijks op PlayStation. En als je het al hebt, ja, dan kost je dat natuurlijk ook framerate.
Ja. En wat ze dan dus doen is dat ze nu ook al vaak op een lagere resolutie renderen. Dat upscalen naar 4K. Daar gebruiken ze nu AMD's FSR voor. Dat is niet de beste. Het schijnt dat ze ook zelf aan iets werken. Dat heet PlayStation Spectral Super Resolution Upscaling.
Wauw.
PSSR.
Ik ben nu al onder indruk.
PSRU.
Nee.
PSRU.
Ja.
Er staat toch upscaling nog achter?
Ja, maar dat klopt. Maar inderdaad, de afkorting die ik over tegen was PSSR.
Pisser.
U.
Psru.
Psru.
Ik ken één land waar ze dit een fantastische afkorting korting vinden.
Dus dat schijnt er ook bij te zitten. Dan ook nog eens wat custom machine learning delen op de chip. En nog eens een AI accelerator erbij.
Ik vind het, wat is custom machine learning architecture? Wat moet ik me daarvan voorstellen?
Oh, geen flauw idee.
Wat gaat het doen?
Je hebt bepaalde soorten berekeningen binnen machine learning die veel rekenkracht vereisen. Als je die op een CPU doet, dat is niet heel efficiënt. Moet je maar niet wat voor berekeningen het zijn, dat kan ik jou dan niet vertellen. Maar bepaalde chips die er echt op toegespitst zijn, op dat soort berekeningen, kunnen dat heel snel doen. Dus ik gok dat ze daar wat die space voor gebruiken.
Okay.
Een beetje wat zeg maar bij mobiele socks noemen ze dat dan. De NPU, de Neural Processing Unit of de Tensor Processing Unit in ieder geval.
Maar wat een game console daarmee moet, dat weet ik ook niet.
Nou ja, dat kwam deze week naar buiten af van Ubisoft. Dat ze, net zoals veel anderen ook, zeg maar, bijvoorbeeld NPC's veel meer...
Ja, dat bestaat al een tijdje. Van Microsoft, ik weet niet of ze de eerste waren, maar Microsoft heeft bijvoorbeeld Drivatar. Als je in Forza speelt, dan zie je de nicknames van je vrienden online. En als die vrienden daadwerkelijk ook Forza spelen, dan heeft Forza een soort van profiel gemaakt op basis van jouw rijstijl. En dat wordt dan soort van gekopieerd naar de speler die dan... Dus daar zit dan wat learning en wat nabootsing in.
En dat is natuurlijk veel gameontwikkelaars nu zeggen dat ze voor NPC's, non-playing characters, dat ze daar dus met machine learning, LLM's, allemaal dat soort dingen willen gaan werken. Waardoor je dus niet elke keer als je tegen een karakter wat zegt, ten eerste dat je uit standaard antwoorden moet kiezen of standaard vragen en elke keer dezelfde antwoorden krijgt, maar dat je dat dus echt dynamisch gaat opbouwen. En het lijkt wel alsof Sony daar een soort, met die nadruk op een accelerator machine learning, dat ze daar toch wel een soort van voorsprong op nemen, dat je meer dat soort dingen in games terug gaat zien.
Minder standaard antwoorden zou echt heel erg leuk zijn, want als je op een gegeven moment dezelfde NPC voor de 50ste keer aanspreekt en hij groet jou nog steeds net zo enthousiast als de champion die je bent, dan is dat raar.
Hoeveel...
Doe me denken aan die NPC-guy op YouTube. Ik weet niet hoe het helemaal exact heet, maar dat zijn geniale filmpjes.
Ken die, dat is ook een film met Ryan Reynolds, weet je ook weer.
Heb je die in de bios gezien toevallig?
Nee, die stond op een streamer volgens mij. Is Fall Guy of zo, maar dan speelt hij een NPC in een gamewereld. En dan komt hij erachter dat hij een NPC is. Niet een hele goede film, wel grappig, niet heel goed.
Een Yes Man of zo? Nee, maar niet.
Anyway, dat kwam dus naar buiten. En het minst boeiende vind ik dus eigenlijk het grafische deel. Ja, tuurlijk, het moet erbij, zeg maar, de spec bump. Van we hebben wat meer rekenkracht. En
het
we
is toch een pro, hè?
En we kunnen de lichteffecten wat mooier maken. Maar ik ben vooral benieuwd wat al die extra dingen gaan doen.
Free guy.
Free guy.
Ah, oké.
Dat was het. Dus ik ben benieuwd. Ja, Jur, zit jij hier op te wachten?
Zit hier op te wachten? Ja, ik sowieso. wij van Tweakers vinden het
heel erg... Jur, nieuwe game console.
Doe me niet. Nee, wij vinden het natuurlijk heel erg leuk. En ik, kijk, PC Master Race, kunnen we simpel over zijn. Toch? Dat is... Ja, zijn we het allemaal over eens, toch wel?
Ik ga niet tegenspreken.
Nee, ik word nu waarschijnlijk misschien doodgeframed, maar goed. Er zijn toch veel meer PC gamers op Tweakers, dus we winnen toch wel. Oh. Maar... kijk, iedere keer dat consoles daar dan dichterbij in de buurt komen, is dat een goede ontwikkeling. Voor mensen die bijvoorbeeld niet achter hun desk of wat dan ook willen gamen, maar gewoon een console in de huiskamer willen. Dus dat vind ik vet. En ik stoor mezelf, omdat ik ook nog steeds best wel veel gewoon op PlayStation speel en ook op Xbox. stoor me aan die keuze. Ik stoor me aan het feit dat ik altijd moet kiezen of ik ofwel een game in 60 frames, of in ieder geval daar in de buurt, wil spelen. Of dat ik een 30 frame limit krijg en dan met iets beter, iets scherpere graphics. En dat is altijd een afweging. Bij sommige games is het heel duidelijk. Zoals vanmiddag, als je deze podcast op donderdag luistert, dan komt vanmiddag de Rise of the Ronin review online. Nou, ik kan je alvast verklappen dat ik daarin de 60 frames de 60 frames versie, de frame rate mode, beter vind, omdat het een actiegame is, omdat timing daarin belangrijk is. Ja. Dus een 60 beeldjes geeft meteen een voordeel. En hij is toch al niet zo heel mooi, dus grafische kwaliteit, je streept niet eens zo heel veel weg. Maar er zijn ook games waar het gewoon echt wel, ja, waar ik echt wel heen en weer aan het switchen ben de hele tijd. Van, wat is nou, ja, vind ik het mooi, ja, het is wel echt mooier. Ja, maar het is wel
maar verwacht je dan dat die keuze weggaat hiermee? Ik verwacht dat die gewoon keihard blijft namelijk.
Of dan ga je naar 60 en 120 frames per seconde.
Nou ja, maar dan kom je wel op het niveau dat het wordt steeds minder merkbaar. 60 is echt heel erg vloeiend als je dat gewoon houdt. Natuurlijk is 120 vloeiender, dat zie je ook, dat verschil zie je nog wel. Maar 60 geeft een hele fijne gameplay ervaring en is voor mij in ieder geval echt dikke prima. Daar hoef ik niet per se boven. 30 is voor mij nog wel dat ik in principe beeldje voor beeldje kan waarnemen. Niet zo duidelijk natuurlijk, maar je ziet.
Je voelt het.
Zeker ja. Als je moet maar eens kijken als je denkt van, waar heb je het over? Kijk maar eens bijvoorbeeld naar de randen van je scherm. Als je bijvoorbeeld loopt met een personage, dan zie je dat de bomen bijvoorbeeld waar je langs loopt, die zie je echt gewoon een heel klein beetje gewoon het beeld uitschokken terwijl je zeg maar die straat doorloopt. Ja, dat ga je bij 60 al niet echt meer zien. Dus als dat zeg maar de bottom line is en ik kan daar gewoon native 4K bij draaien omdat hij 45% sneller en 2x3 alles sterker heeft. Ja, dat is voor mij een niveau dat ik eigenlijk al van deze huidige generatie had gehoopt toen ze er kwamen.
Ja.
En ja, dat nog niet bereikt is en dat ja, volgens mij deze pro wel zou moeten kunnen.
Ja, maar het zou moeten. Maar het is voor mij niet een kwestie van kunnen. Het is een kwestie van.
En jij denkt dat ze dus nog steeds hoger gaan, graphic-wise, en dan toch nog die 30 frames per seconde versie ernaast zetten.
Want als jij een game met bepaalde grafische kwaliteit op 60 fps draait en je maakt een 30 fps modus.
Kan niet mooier.
Dan heb je dus twee keer zoveel tijd per frame om het te renderen. Dat is meer polygonen, hogere textures, beter lichteffect. Ja. Dus of je nou een PlayStation 8 met 8 keer de prestaties hebt. Je kan altijd een 30 fps mode maken die mooier is dan de 60.
Ja, er is vast ergens een marketing guy die roept. En misschien kan hij wel 8K. Ja.
Dus ik verwacht dat. Ik ben bang
ik denk je gelijk
die keus dat die er altijd wel gaat
de
blijven.
De keuze aan zich is op zich ook niet zo. Hoeft niet slecht te zijn, want uiteindelijk laat je mensen gewoon kiezen voor hun eigen voorkeur. Maar op het moment dat. Als de baseline aan beide kanten gewoon omhoog gaat, dan weet ik dat ik standaard voor 60 ga kiezen. Omdat dan. Ja, of hij moet 30 en zo vloeiend draaien dat het inderdaad gewoon heel vloeiend aanvoelt. Je hebt van die games. Maar nou ja,
aan de ontwikkelaar.
Ik hoop dat de keuze minder pijn gaat lukken, zo zeggen. Ik heb nu nog heel erg het idee dat ik aan beide kanten echt wel duidelijk iets inlever. En nou, dat effect zou minder kunnen worden.
Ja, zit raytracing al op 30 of zit je dan op nog lager eigenlijk?
Nee, dat kan. Dat ligt een beetje aan. Kijk, op het moment dat je raytracing gaat gebruiken, dan zet hij meestal gewoon andere dingen eruit. Dus dan ga je misschien wel nog lager renderen en dan weer verder moeten upscalen. Of je zet andere grafische toetsen bellen een beetje uit. Ik heb vrij weinig games gezien op een console waarvan ik dacht, dat is echt hele toffe raytracing. Okay. En ook nog op een acceptabele framerate.
Maar dus uiteindelijk is het gewoon voor de ontwikkelaar een balanceeract. Je hebt x aan rekenkracht per seconde.
Ja.
En daar kun je x aan berekeningen tegenover zetten. Dat kun je allemaal aan raytracing spenderen of aan heel veel frames spenderen of iets anders. Ja. Maar ik denk wel voor ontwikkelaars die onbekend staan dat ze echt grafisch vooruitstrevende games maken die heel meeslepen. De Naughty Dog, zeg maar. Er komt een nieuwe The Last of Us of een Uncharted. Van dat soort hele epische verhalen.
Ik zou misschien Rockstar nu als voorbeeld hebben genomen, gezien de timing.
Of Rockstar, ik denk dat die echt wel een 30 fps optie gaan inbouwen. Want dan kunnen ze gewoon die wereld nog zoveel mooier maken. En nog zoveel
het zou mij niet verbazen als GTA die functie aanvankelijk misschien helemaal niet eens heeft, maar gewoon in 30 fps draait.
Ja. Het enige wat ik wel een beetje apart vind hier, in het verleden hebben we ook pro's gehad. En eigenlijk heeft bijvoorbeeld Microsoft nu met een Series S en Series X ook al een soort van.
Ja, maar die was er meteen al.
Ja, maar dus en dan is het altijd een kwestie van, oké, het verschil tussen de tragere en de andere is, we halen de resolutie wat omlaag, iets met textures. Je kan gewoon een beetje draaien aan knoppen om het op beide draaien te krijgen. Maar nu krijgen we opeens.
Het is gewoon een PC-markt in het klein.
Maar nu krijgen we een AI accelerator. Nu krijgen we custom machine learning. Dus als hier allerlei extra chips in komen te zitten die niet in een PS5 zitten, die extra dingen. Ik ben wel benieuwd hoe dat gaat werken met cross-generational games. Dat je dus zegt, Oké, we hebben een PS5 of een game die over aan het eind van de PS5 Pro-generatie aankomt. Gaat hij het helemaal niet meer doen op de PS5? Of
zijn er dan de hele tijd dezelfde antwoorden van de NPC?
Of zijn er dan bepaalde features? Ik ben gewoon echt benieuwd. Ze maakt het niet makkelijker op, zeg maar.
Weet u nog dat Cyberpunk ook verscheen voor de oude generatie consoles?
Ja.
Nou, dat krijg je dan.
Nee, maar ja, nee, die draaien dan gewoon slecht.
Ja, maar ik sta... Nou ja,
framerate-wise. Nu gaat er bepaalde functionaliteit zijn die je misschien op zo'n AI-accelerator draait, die gewoon letterlijk helemaal niet kan op die oude.
Nou ja, maar dat was dus met Cyberpunk ook. Cyberpunk deed het op een PlayStation 4 Pro nog wel een beetje. Maar op een base PlayStation 4 gewoon... Nou, ik zal niet zeggen niet, want dat is niet letterlijk waar. Maar ja, onspeelbaar. En dat ga je natuurlijk wel krijgen. Uiteindelijk zit daar een spanningsveld en krijg je een keer een omslagpunt. Precies. En dat wordt met dit soort dingen, als het allemaal werkt, als het zo flashy werkt, als dat het klinkt, dan is het best wel een verschil. Ja.
En dan werkt het misschien wel op PS5, maar daar heb je dan gewoon een panel voor je of het iets op.
Of bepaalde features die dus gewoon niet erin zitten.
EA had daar met die heeft altijd bij de FC games altijd dan welke Frostbite features dan voor welke versie gelden. En dan zijn er de meest high-tech features, die zijn dan echt alleen maar voorbehouden voor de sterkere platformen. Dat soort dingen kun je
het gaan mooiste maken. Haar krijg je bij de sterke platformen.
Het mooiste haar krijg je bij andere. Nee, dat is andere. Nee, maar je vroeg mij van, zit ik erop te wachten? En ik uiteraard wel, maar ik vraag me wel af of gamers hierop zitten te wachten. Want als jij een PlayStation 5 hebt staan, is dit dan al het moment dat jij zegt, oké, want dit zal niet een goedkoop apparaat worden. Ik weet niet, stond er de prijs bij?
Nee.
Verwachten? Nee. Nou, als je maar zegt dat die €600 gaat kosten. Ga je nu dan de sprong van standaard, stel dat je hem inderdaad 4 jaar geleden gekocht hebt, ben je er nu toe aan die stap? Ga je dat doen? En als je niet gekocht hebt, dan...
Wat het moment om in te stappen.
Ja, oké, maar trekt dit je dan over de streep? Als je al die jaren nog geen reden hebt gezien om een PlayStation 5 te kopen, is dit dan de monstermachine? Kijk, de enige gouden greep, de enige alles reddende engel die er is, is natuurlijk het feit dat er een nieuwe Grand Theft Auto uitkomt in 2025. Dus ik verwacht wel dat dat een hele belangrijke drijfveer gaat zijn voor gamers. Die gaat zeggen,
optimized for PS5
Pro. Ik wil de allerbeste spelervaring hebben voor GTA 6. En daarvoor heb ik deze PlayStation nodig. Dat zou een hele belangrijke, gewoon een hele belangrijke stuw kunnen zijn. Maar verder, vind ik het best wel lastig om in te schatten hoeveel mensen, hoeveel gamers deze console meteen willen hebben. Kijk, we weten dat, mensen kopen natuurlijk ook gewoon elke 2-3 jaar een nieuwe smartphone. Elke, 5 à 10 jaar een nieuwe tv. Dus 4 jaar voor een nieuwe console is, of videokaarten trouwens, die dingen upgraden kost al meer dan consoles. Ja. Dus het is niet zo onvoorstelbaar of zo, maar tegelijkertijd, wat ik net zeg, als je een PlayStation 5 hebt staan, hoe groot is dan de noodzaak voor die upgrade? En als je hem nog niet hebt,
En wat hier ook wel meespeelt, vergeet niet, het is niet alsof de PlayStation 5, toen die uitkwam, supergoed verkrijgbaar was, en iedereen hem toen gekocht heeft. Ik denk dat heel veel mensen ook misschien wel,
dat zou kunnen,
de laatste 2 jaar dat ding gekocht hebben, de laatste 3 jaar, ik weet, als ik om mij heen kijk, dan heb je hem pas net, dus hij is al lang uit, maar hij is zo slecht verkrijgbaar geweest in het begin, dat voor veel mensen is hij nog relatief nieuwer, denk ik.
Ja, maar er is natuurlijk ook gewoon een hele groep gamers die een PS4 of PS4 Pro nog gebruiken, omdat heel veel games wel cross-compatible waren, dus je miste niet zo heel veel door de PS5 niet te hebben. En
dat is inmiddels wel gestopt hoor. Alle nieuwe grote games die zijn niet meer voor PlayStation.
Nee, oké, maar dan ben je nog een tijdje aan het spelen. En dan kom je nu wel ongeveer op het punt uit dat je denkt, nou, een PS5, dat zou wel wat weten.
Voor
je
PS4 Pro is dit echt een hele mooie.
Misschien is dat het wel. Als je het ritme van de Pro-consoles aanhoudt, dan komt die op het juiste moment. Als je het ritme van de base-consoles aanhoudt, dan is het een beetje een...
Ja, maar het zijn ook gewoon mensen die bijvoorbeeld 6 jaar geleden een PS4 kochten, omdat die toen al veel goedkoper was. Omdat ze toen bijvoorbeeld studeerden en nu werken en dus misschien wat meer inkomen hebben om iets duurders te kopen om te gamen. En dan bij zo'n PS5 Pro uitkomen. Dus het kan wel. En ik denk dat Sony wel terecht hier nog steeds brood in ziet eigenlijk.
Nou, het is qua timing voor de hele game-industrie sowieso wel interessant natuurlijk. Want we staan natuurlijk enorm gevoelsmatig op een breekpunt wat Xbox betreft. Ja. We hadden natuurlijk laatst die enorme natte scheet waarvan iedereen dacht, ze gaan nu grote plannen aankondigen. En dat bleek, om iets veel minder boeiends te gaan. Maar in het Engels zeggen ze dan the writings on the wall. Er lijkt wel echt iets te gebeuren bij Xbox. Wat voor eventueel, in het ergste geval, het einde van het Xbox-platform als zijnde leverancier van een console te zijn. En precies in dat tijdperk zegt Sony, boom, wij gaan dit. Wij zijn PlayStation, dit is onze core business en wij gaan hiermee verder en we zijn de beste, punt. En dat alleen al maakt dit heel interessant. Ik ben heel benieuwd wat Xbox gaat doen de komende weken, maanden.
Nog een klein rugje. Je zegt, dit is wat wij doen. Wij zijn de beste en wij gaan hiermee door. PlayStation VR?
Ja, dat is wat ik had ingevuld in mijn highlight inderdaad. De productie van de PlayStation VR 2 is stilgelegd. En dat komt simpelweg omdat er niet genoeg verkocht zijn. De voorraden stapelen op. Mm-hmm. Dus het omgekeerde wat met PlayStation 5 aan de hand was eigenlijk.
Ja.
Ze krijgen hem niet verkocht. Dus de PlayStation is nu stilgelegd. De productie van de PlayStation VR 2. Tijdelijk, zegt Sony daar wel bij. Het is wel de bedoeling dat als de voorraden weg zijn, dat ze wel weer verder gaan. Maar ja, het is wel ook weer een teken aan de wand.
The writing's on the wall.
Teken aan de wand, inderdaad. Ja. Ik vind het wel jammer, want het is precies wat ik ook toen met de review heb gezegd. Van, het is een super tof apparaat. Ik vond de combinatie van PSVR 2 met Horizon het beste wat ik gespeeld heb op VR. In ieder geval op dat moment. Maar toen zei ik al, van, ja, het is wel heel belangrijk dat er meer van deze kwaliteit games achteraan gaan komen. Ja, en die hebben we gewoon niet gezien. Ik vond Assassin's Creed leuk, maar dat is niet voorbehouden aan PSVR 2. Die is natuurlijk, ik weet niet eens of hij al voor PSVR 2 is. Die is op Quest uitgekomen. Maar ja, goed, maar om aan te, zelfs als die er wel zou zijn, het is te weinig. En ja, dat blijkt wel, want iedereen heeft toch zoiets van, ja, Call of the Mountain is leuk, maar dat is gewoon niet genoeg. En de redding zou kunnen zijn, want daar is PlayStation nu aan het kijken hoe het met PC-compatibility zit. Is natuurlijk leuk als jij je libraries die je hebt zou kunnen gebruiken met PSVR 2. Dan maakt dat in ieder geval al een aantrekkelijkere aankoop dan wanneer je alleen de PlayStation library kan gebruiken. Dus daar zit wellicht nog wat mogelijkheden, wat kansen voor PSVR 2. Maar ja, het is wel weer een onderstreping van hoe moeilijk die markt toch is.
Ja, je hoort het trouwens als je het over de moeilijkheden van die markt hebt. Ik zit best wel in veel online tech-bubbels.
Mm-hmm.
En het was echt heel veel Apple Vision Pro een tijdje.
Ja.
Het is helemaal stil geworden.
Ik zag iemand tweeten, ik weet niet meer wie het was, misschien iemand tweeten van, hey jongens, hoe is het eigenlijk met alle app met Vision Pro gebruikers? Want ik hoor niemand er meer over.
Ja. En heel veel mensen hebben hem teruggestuurd. Ja. Dat is gewoon wat het is. Die hebben hem gekocht voor de review en die sturen hem
terug. En dat blijkt gewoon maar elke keer de VR-cycle te zijn. Er is een nieuw stuk VR-hardware. Het is super vet. Mensen steken de tijd en denken, dit is leuk. Er zijn een paar toonaangevende applicaties of games. En dan sterft het een stille... Ja.
Iedereen heeft het filmpje gezien van iJustine en MKBHD die met elkaar aan het bellen waren via dat ding en daarna was het weer weg.
Hmm. Ja. Maar ja, ik heb geen idee of dat... Want bedoel, het kan ook gewoon een soort van aanloop zijn en het gebeurt nog wel, want het is natuurlijk alleen in Amerika te kopen en zo. De Vision Pro heb ik het over.
Ja.
Maar de PlayStation VR 2 heeft daadwerkelijk al meer dan een jaar gehad.
Ja volgens mij zijn er al met al 1,7 miljoen gemaakt. Verkocht?
Ja.
Ja, oké. Dan weet ik niet precies hoeveel, dan weet ik niet precies op welk punt ze dan de productie hebben stilgelegd. Maar
ja, nu. Ja.
Wauw. Ik bedoelde hoeveel ze er gemaakt hebben.
Ja, meer dan 2 miljoen.
Ja, okay.
Dus daar zit echt wel een gaatje tussen.
Ja, dus dat... Nou, ik moet ook zeggen, 1,7 miljoen, het valt me niet eens heel erg tegen op zich. Ik vind het,
het is niet nul.
Maar dat geeft ook wel weer aan dat... Ja, het is voor Sony dus ontoereikend.
Ja.
Het had in ieder geval meer gerekend.
Ja, terwijl wij hier nu zitten en denken, wow, 1,7 miljoen voor een lastig platform. Ja. Niet slecht.
Nee.
Maar toch wel slecht kennelijk. En ik ben heel benieuwd hoe het verder gaat. Dat ik, ja, als je hem op PC gaat gebruiken, dan moet je dus ook gaan concurreren met bijvoorbeeld Quest 3. Nou, we hebben die twee dingen niet letterlijk nog naast elkaar gelegd. Dus ik heb geen idee hoe die zich tot elkaar verhouden. Maar ja, ik zie niet zo heel veel dingen die PSVR 2 snel boven de Quest 3 zou hebben.
Ik denk dat het interessant is voor mensen die zowel een PC als een PlayStation hebben. Dan koop ik namelijk één ding.
Die kan je Quest 3 natuurlijk niet op je PlayStation aansluiten. Dus dat is
als je voor puur de PC-gamer die geen PlayStation heeft, dan weet ik inderdaad niet.
Dan kom je in zo'n brede markt.
Als hij dan standalone moet gaan concurreren met anderen. Maar ik denk voor de mensen die beide systemen hebben. Ja, twee vliegen met één bril.
Vliegen met één bril.
Wauw.
Ja.
Maar Jur, is dit... want ze hebben het nu tijdelijk stilgelegd en dat duurt misschien een paar maanden en dan kunnen ze het eventueel weer opstarten. Maar is dit een soort van, wij hebben alle vertrouwen in de trainer, maar dan op de consolemarkt? Of is dit, nee, dit komt wel goed en het gaat later weer beter?
Ik ben een beetje bang dat dit is, wij hebben alle vertrouwen in de trainer. En PlayStation 5 Pro, daar gaat natuurlijk ook de focus van het bedrijf naartoe. Je ziet uiteindelijk... Meestal kiest zo'n bedrijf voor één marketingdoel per periode. Dus dit jaar zal het heel erg om die pro gaan draaien. Ja, en dan is het heel erg de vraag, wat volgend jaar komt GTA 6 uit, dus dat gaat heel veel aandacht naar zich toe trekken. Ik denk niet dat er...
Of ze bundelen voor één prijs. Dat kan ook.
Dat je een
PS5 Pro en een PSVR 2. Ja.
Ja, zou een bundeltje maken, een paar aanbiedingen.
Het is ook niet ondenkbaar dat wat je aan de binnenkant van die bril kan doen, dat groeit met betere hardware erbij.
Ja, dat lijkt me ook.
Dus daar zit nog wel echt een kans in. Maar je moet momentum hebben voor dat ding. Je hebt hem nu stilgelegd. Ja, je kan niet zeggen, oké, we drukken play en dan gaat de band weer verder en dan gaan we ze weer verkopen. Er moet wel iets nieuws dan weer gaan gebeuren. En ja. Ik zie niet waar dat dan vandaan gaat komen bij PlayStation.
Maar je hebt gelijk wel, die VR-cycle die hebben we nu al een paar keer gezien. Mm-hmm. En het voelt alsof we weer... Zeg maar, VR is ook al echt sinds 1997 of zo een keer of vier geprobeerd.
Ja, ja.
In diverse
producten. We zitten wel in de beste poging tot nu toe. Ik bedoel, we zijn toch al sinds de eerste...
Elke poging is de beste poging tot
nu toe. Nee, maar ik bedoel het sinds...
Dossier.
Je zegt sinds 97, je hebt jaren gehad dat er helemaal niks gebeurde. Vanaf de eerste Oculus Rift, dat zie ik wel als één periode tot nu.
Okay.
Er is wel gewoon om de jaar, anderhalf jaar, nieuwe hardware, nieuwe ontwikkelingen, technische verbeteringen met de lenzen, met de displays. Je kan wel één rechte lijn trekken, vind ik, vanaf de eerste developer kind van de Oculus Rift naar de Vision Pro. Dat is echt wel één tijdperk.
Maar ik vind wel dat daar binnen dat tijdperkje meerdere pieken zijn die
zeker
echt pushen.
Er wordt golfbeweging erbinnen, maar daarvoor hadden we echt een hele lange tijd gewoon dat niks gebeurde.
Nee, oké. Okay. Kijk, het zijn dezelfde bedrijven min of meer, of productlijnen en dat soort dingen. Maar het is, zeg maar, tussen de Rift die aan draadjes hing en zo, en de eerste Quest die dan min of meer draadloos is. En inside-out tracking heeft. Dus niet meer afhankelijk is van externe hardware om te zien waar je bent. Dat was, zeg maar, ik zie dat wel als twee verschillende golven. En nu komt er een soort van derde golf aan waarbij, zeg maar, er doorheen kunnen kijken een belangrijke rol is gaan spelen. Dus een soort van wat in Windows ooit mixed reality heette. En dat is ook wel een soort van nieuwe golf. Dus zo trek ik ze een beetje uit elkaar. Maar inderdaad, je kan het ook zien als één golf. En dan is het één hele lange opmaat naar misschien iets wat...
Want tussen zeg maar jaren 90 VR en de eerste Oculus Rift zat zo goed als niks.
Ja, klopt. Daar zat heel lang tussen waar heel weinig gebeurde.
Ja.
Ja. Maar ik vind ook, zeg maar, want de PSVR komt uit 2016, de PSVR 2. Moet ik daar als Engels of Nederlands zeggen? Weet ik niet. Er zat 7 jaar of zo, dus echt wel heel lang. Alsof het een soort console-generatie is. Bij de Quest heb ik het idee, gaat het ietsje sneller, maar ook niet super snel.
Ik weet het even niet aan mijn hoofd, maar het gaat sneller in ieder geval. Maar hallo, de Quest wordt gemaakt door een bedrijf wat claimt all about the metaverse te zijn. Ik bedoel, dit is voor Sony is dit ding wat ze erbij doen. Voor Meta is dit hun toekomst. Ja. Dus ik mag hopen dat ze daar wat sneller itereren dan
klopt.
Dan wat Sony doet.
Ja.
Maar hier, er was ook nog iets anders waar je het over wilde hebben.
Ja, we gaan het lekker kort houden, want we zitten er alweer lekker aardig in. En wij dachten dat we een korte podcast gingen maken.
Het zijn nog van tevoren. Misschien wordt hij wel 30 minuten. Ja.
Nee, voor de Star Wars nerds onder ons. De trailer van The Acolyte is deze week online verschenen. Dit is een serie op Disney Plus die op 4 juni begint.
Daar heb ik geen abonnementen, download ik wel. Daar hebben ze toch geen geld aan.
En die begint dan op 4 juni met twee afleveringen meteen trouwens. De setting is einde van High Republic. En High Republic, dat zal bij niet iedereen nog bekend zijn. Dat is de periode van veel Jedi en de periode van het licht. De eeuwen, moet ik zeggen, voorafgaand aan Phantom Menace. Dus voor de Skywalker saga. Nou, ik weet niet of je nog weet dat in de Skywalker saga Mace Windu op een gegeven moment zegt dan het kunnen niet de Sith zijn, die zijn al millennia weg.
Mm-hmm. Ja.
Spoiler alert. Ze waren niet weg. Ze waren misschien wel weg, maar kijk, dit weet ik ook niet, dit ga ik nu zelf invullen, maar de Acolyte lijkt een beetje te gaan over hoe de Sith dus op een bepaalde manier weer zijn teruggekeerd in de wereld, in de galaxy. En dat gaat gepaard met... Ik zag een heleboel oplichtende lichtzwaardjes. Daar wordt ik altijd bij. Ik vind het altijd mooi. Hè? Je maakt het donker. En dan laat je de Jedi één voor één een lichtzwaarden aanzetten.
Altijd al goed.
Gegarandeerd succes.
Ja.
En een speeder crash op een ijsplaneet. Dat is ook altijd wel een goed shot wat je er tussendoor kan gooien.
Maar even zo, mag ik jou een Star Wars fan noemen?
Ja.
Jij bent een Star Wars fan. Ik zat de reacties lezen, want we hadden even een geekbericht hier aangeweid.
Oh, die heb ik niet eens gelezen. Oh.
En ik zag best wel tegenstrijdige meningen in de reacties. Mm-hmm. Van mensen die...
Het internet is het niet eens met elkaar.
Nee, maar mensen die inderdaad zeggen van... Altijd meer Star Wars, meer beter. Alle series, al die dingen, de spin-offs, de films. Yep. Helemaal blij.
Yep.
En mensen die zeggen... ja, Disney is het gewoon helemaal aan het uitmelken. Het is ongeïnspireerd. Het zijn dezelfde tropes. Het is een herhaling van zetten. Waar zit jij op dit spectrum?
Moment, / Giphy, both. why not both? Nee, ja, beide hebben gelijk. Ja, kijk, ik ben de fan die blij wordt van lichtzwaarden en die niets wat de laatste jaren verschenen is. Zelfs Rise of the Sky,
Obi-Wan?
Hoe heet die laatste film ook weer? Goeie Star Wars fan ben ik, zeg. Rise of Skywalker? Zelfs die vond ik leuk. Ja, nee, Obi-Wan, de serie Kenobi, vond ik ook tof. Ik word gewoon blij van Star Wars.
Solo.
Maakt me niks uit. Vind ik wel het minste onderdeel. Solo vond ik echt wel matig. Ja, Andor vond ik trouwens fantastisch. Andor is een goede serie aan zich. Veel minder Star Wars dan dat bijvoorbeeld Mandalorian of
Ahsoka. Dat las ik in de comments, kwam ook Andor elke keer terug.
Andor is een hele goede serie, alleen...
Die toevallig Star Wars is.
Het is een goede serie die zich afspeelt in het Star Wars-universum. Maar Star Wars-fans, en dan zeker de meer... Ja, de Lost Causes, zeg maar. Die worden gewoon heel blij van TIE Fighters. En van die zitten er wel in. En van lichtzwaardjes.
Gewoon de herkenning.
Ja, gewoon fanservice. Als jij leest fanservice, dan zegt iemand dat over het algemeen als kritiek. Dit is gewoon fanservice. Fanservice betekent dat ik heel erg blij ben met mijn bak popcorn op dat moment.
Jij wordt bediend.
Ik word bediend, want ik ben de fan. Het is mijn service. Dus dankjewel. Nee, ja, en dus ik kan me heel goed vinden in al die mensen zeggen meer Star Wars is meer beter. Ik ben een van die mensen. Ik adem Star Wars. Maar dat betekent niet dat de mensen die zeggen Disney melkt het uit, ongelijk hebben. Natuurlijk doen ze dat.
Ja.
Want ik kijk het allemaal.
En dat het ook misschien niet het meest vernieuwend allemaal is. En ook niet...
Dat in die zin is dit natuurlijk wel interessant. Omdat heel veel van wat we nu zien gebeuren, of wat we hebben zien gebeuren de laatste jaren, Kenobi en Ahsoka, dat heeft allemaal al verankeringen in andere series. In de Clone Wars en dat soort. Dus je kunt niet buiten bepaalde paden treden zonder dat het non-canon wordt. Je wil wel dat het allemaal canon is, want anders is het niet echt. Dus je was altijd gebonden aan een bepaalde hoofdlijn die er al lag. En we weten wel dingen over High Republic. Er zijn ook wel verhalen die zich in High Republic hebben afgespeeld. Die overigens non-canon zijn verklaard inmiddels. Maar daar kun je natuurlijk qua verhaallijnen, qua personages, qua dingen die daar gebeuren, kun je natuurlijk veel meer kanten op.
Ja.
Kijk, en natuurlijk zal het altijd zijn van spanningsveld tussen donker en licht. En bepaalde technieken en droids. Er zitten natuurlijk bepaalde ingrediënten in die altijd gaan terugkeren in Star Wars. Dus in die zin zal die herhaling er altijd in zitten. Maar qua verhaallijnen kunnen ze hier wel iets anders mee dan wat standaard is voor Star Wars.
En laten we niet vergeten, het is gewoon Disney. Disney heeft Disney Plus. En ik weet niet, ik heb geen kennis van de jaren ervoor. Ik heb het idee dat sinds Disney Plus er is, dat er elk jaar wel 1 of 2 Star Wars series zijn. Dat is natuurlijk gewoon... Dat is gewoon 1-2'tje. Ze willen die klanten vasthouden. Ze willen zorgen dat je een abonnement houdt. En als je Star Wars fan bent, dan kom je niet onderuit om een Disney Plus abonnement te hebben.
En ik moet
tenzij je allemaal dubieuze morele argumenten gaat maken waarom je het op een andere manier zou kijken.
En Star Wars is daar ook sterker in dan bijvoorbeeld Marvel. Ik merk namelijk, ik heb de Marvel Cinematic Universe, hoe heet het, The Third Age of wat dan ook, Third Phase. Heb ik helemaal alles gezien. Maar de series die daar dan uitkomen en die nu dan in Phase 4 vallen ook, die interesseren me eigenlijk over het algemeen helemaal niks. En dat zal natuurlijk ook als smaak onderhevig zijn, maar Star Wars moet ik kijken.
Ja.
Ik kan het niet kijken. Het gaat zo ver dat op het moment dat ik die trailer online zie komen, dat ik stop met waar ik bezig ben. Ik ga die trailer kijken, want dat moet eerst. Dat is evident.
Maar ik wilde het dus even abstraheren naar zeg maar de strijd tussen de streamingdiensten.
Ja.
Want het is gewoon een van de wapens die Disney Plus heeft. Wat heeft Netflix, wat gewoon de hele tijd doorloopt? Niet zoveel. Ze hebben allemaal verschillende films en series, maar... Ja, niet zoiets. Niet zo'n sterk merk, heb ik het idee. Waardoor ze alleen al op basis van dat merk mensen vasthouden.
Maar voor mij is het ook redelijk uniek, ook als ik even snel denk. Voor mij zijn er binnen de andere streamers niet... Er is niet een franchise als een... Als je naar Netflix kijkt, die hebben niet één serie waarvoor
mensen... Game of Thrones was dat volgens mij?
Ik wou aan het zeggen, HBO had natuurlijk Game of Thrones en heeft daar met House of Dragon natuurlijk op doorgepakt. Je hebt Rings of Power mee, Amazon Prime, Lord of the Rings probeert te monetizen nog.
Maar werkt dat allemaal net zo goed in de praktijk? Voor mij Rings of Power, daar hoor ik helemaal niemand over gehoord.
Nee, ja, ik vond het dus best wel een vermakelijke serie. Maar nee, dat heeft natuurlijk niet dezelfde tractie als... Dat is ook niet dezelfde... Ja,
dat
naam
is niet.
Als
Star Wars. Ik laat alles vallen en ik ga allieur gewoon alleen meteen kijken.
Precies. Daar zou ik zeker 10 minuten mee wachten, misschien. Dus ze hebben allemaal wel. Trouwens, weet je wat Netflix wel heeft? Even totaal. Ik zag dat toevallig in een trailer van. Netflix heeft Jeff Goldblum. Jeff Goldblum speelt Zeus in een nieuwe serie of film. Het heet Chaos. En hij speelt de rol van Zeus.
Oeh, yes, yes.
Ja, you need to obey me. This is a command, not a request. Jeff Goldblum als Zeus, what's not to like?
Dus je hebt me overtuigd, ik neem weer een Netflix abonnement.
Ja, alles met Jeff Goldblum.
Zo gaan die dingen. Dus The Acolyte vanaf 4 of 6, voor mij 4 juni op Disney+.
Alright, dan kijk ik nog even vooruit naar wat er op de site verschijnt. We hebben het de vorige keer uitgebreid gehad over TikTok.
Ja.
Daar ga jij nog
een verhaal van maken.
Dus
ik heb 2 reviews vandaag.
Ja, vertel.
Ik wil eraan komen, maar oké.
Je wil er dan naartoe? Nee, ik breek gewoon in. Rise of the Ronin, een samurai game voor PlayStation 5.
En daaraan gelieerd, heel erg hetzelfde.
Toen dacht ik, als ik dan toch met deze game bezig ben, kan ik deze ook wel doen. Princess Peach voor Nintendo Switch. Dus aan de ene kant heb je bloed afgehakte hoofden, afgehakte ledematen, dat soort dingen. En aan de andere kant heb je Princess Peach. Met kleurtjes en vrolijk en gezellig taarten bakken.
Het is een soort Barbenheimer dit.
Ja, min of meer wel. Ja,
het is gewoon weer een iets wat ongewone combinatie die misschien gewoon wel werkt.
Rise of the Princess.
Ja, dat komt eraan. En was leuk, wat laatste een reactie onder een video van de Best Buy Guide, volgens mij. En vroeg iemand van, ja, tof, jullie stellen dat helemaal samen en dan geven we advies. Maar hoe stel je dat eigenlijk samen? Waar let je eigenlijk op als ik het zeg maar buiten jullie om zou doen? Waar moet ik dan op letten? Ja. Dus gewoon eigenlijk heel erg ouderwets, waarvan ik eerst dacht, joh, iedereen weet hoe die PC samenstelt. Maar er worden ook gewoon nieuwe mensen geboren die er vroeger niet bij waren in de jaren 90.
Echt waar?
Ja, dus Thomas die komt met, dus als je het over fanservice hebt, mm-hmm. Dus die heeft daar een video over gemaakt van eigenlijk hoe je te werk gaat bij het...
Ik ben heel benieuwd hoe hij de vraag beantwoordt met wanneer weet ik of het juiste moment is om een nieuwe PC te kopen. Want ik loop dus altijd aan tegen het feit van oké, ik kan nu dit bestellen, maar ik kan ook nog een half jaar wachten. En dan zijn er nieuwe kaarten er weer. De nieuwe kaarten beloven echt een stuk sneller te worden dan wat er nu ligt.
Maar misschien is geheugen dan weer duurder.
Moeilijk.
Ja, dat is moeilijk.
Is moeilijk. Dat was hem.
Yes.
Voor deze week. Dankjewel, heren. Dankjewel voor het kijken en voor het luisteren. Heb je feedback, heb je vragen over iets wat we gezegd hebben? Je weet hoe het werkt. podcast@tweakers.net of even een reactie onder de video of de .geek. En je hoort en ziet ons weer volgende week.
Doei!